Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Dag lieve mensen, welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks. En vandaag zit ik hier niet alleen, maar heb ik een gast. En deze gast heet Ellen Willemsen. En ik ben heel blij dat zij vandaag bereid is om haar verhaal te doen. Ellen is leefstijlapotheker, maar ik ken Ellen al lange tijd, omdat onze kinderen ze hebben op dezelfde basisschool gezeten. Wij zitten samen in een hardloopclubje. We hebben vele loopjes samen gedaan, waaronder de halve marathon van de Venloop, de Zeven Heuvelenloop, Maastricht's mooiste en... als hoogtepunt of dieptepunt, het is maar hoe je het bekijkt. Samen hebben wij de Marathon van Rotterdam gelopen. Dat was eens en nooit meer. Maar Ellen heeft mij door die barre tocht heen gesleept. Want ik dacht de eerste 5 kilometer al aan opgeven. Omdat wij zo onverstandig waren geweest om te vroeg te pieken en een halve marathon net ervoor te lopen. En daarbij was het die dag ineens bloedheet. We kwamen net uit de winter. En voor de lopers onder ons, als je dan ziet dat je al gelijk je hartslag in het rood zit, dan weet je dat het een barre tocht gaat worden, want je verzuurt heel erg snel. Dat was niet alleen het geval. Ik ging ook aan de diarree onderweg. Dus het was van dixie naar dixie. En mensen die mij kennen, die weten dat ik enigszins smetvrees heb. Dus dat was een challenge. Op 28 kilometer sprong ook nog mijn gloednieuwe sport-BH kapot, die Ellen liefdevol op mijn rug heeft geknoopt, maar waardoor ik wel asymmetrisch was en de rest van de tocht een soort van scheef heb gelopen. Maar we hebben hem uitgelopen. Het was een hele mooie ervaring. Vergeet het nooit meer. En ik ben haar voor eeuwig dankbaar. Maar goed, we zijn hier vandaag en ik heb Ellen uitgenodigd, omdat als we het hebben over empowerment, dan is zij daar een heel mooi voorbeeld van. Want Ellen die heeft zichzelf, heeft een proces van zelfbewustzijn doorgemaakt, heeft hele andere keuzes is ze gaan maken en heeft het roer omgegooid. En daar ga ik haar vandaag met haar over praten en daar gaat zij alles over vertellen. Dus Ellen, welkom. Wil jij jezelf even voorstellen?
Dankjewel Maartje voor deze mooie introductie. En inderdaad, die marathon was zeer gedenkwaardig. En de grap was ook nog dat, jij bent natuurlijk psycholoog, ik ben apotheker. Toen was jij nog geen coach, maar jij wilde heel graag een marathon lopen. En vroeg mij van, wil je dat met mij doen? En ik had echt zoiets van, ja, ik vind zo'n halve echt ver genoeg. En een hele is me gewoon een pokkenend. Maar uiteindelijk zijn we samen gaan trainen en zei ik van, nou, ik ga wel mee als jouw mental coach. En dat zei ik eigenlijk een beetje voor de grap, om de druk voor mezelf al te verlagen. Zo van, nou, ik hoef geen goede tijd, ik loop gewoon naast jou en jij loopt die marathon. Maar dat kwam dus ook nog uit, dus dat was gewoon heel grappig. He, dankzij paracetamol en de nodige pep talks. Ja, hebben hem samen uitgelopen.
Ja, we zijn over die finish gekomen. Ja. Vraag niet hoe.
Strompelend en wel, maar de grap was, toen we nog maar 10 kilometer hoefden, toen ging het eigenlijk pas goed.
Maar weet je wat het is, Ellen? Toen zaten we in the middle of nowhere. Toen dacht ik, waar moet je naartoe als je nu uitstapt? Dat was dat park.
Ja, dat was dat park inderdaad.
Ik denk, ja, nou kan ik beter nou eens vooruit. Is gewoon sneller dan weer terug.
Dan stoppen, ja. Nou, het was inderdaad gedenkwaardig.
Het was gedenkwaardig. Ja. We vergeten het nooit meer. En ik doe het ook nooit meer. Maar goed, dat neemt de pret niet weg. Maar vertel.
Ja, zoals je al zei, ik ben Ellen Willemsen. Ik ben apotheker van origine. En dat ben ik trouwens nog steeds. Ik ben 49. En ik heb 22 jaar in de openbare apotheek gewerkt. Hier in Maastricht. op 3 verschillende plekken. En gedurende die 22 jaar zijn er een aantal momenten geweest. Ik vond het eigenlijk altijd heel erg leuk, de apotheek. Veel contact met mensen. Ik heb ook altijd veel aan de balie gestaan. Dat vindt niet iedere apotheker leuk, maar ik wel. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wie je eigen apotheker is. En dat ze met laagdrempelig met vragen bij je terecht kunnen. En dat ging me ook altijd goed af. Dat was een fijne interactie. Maar er zijn een aantal momenten geweest dat ik het niet meer zo leuk vond. En de eerste keer was... Dat heeft ook te maken met mijn eigen overtuigingen, ben ik achteraf achtergekomen. De eerste keer was toen... we hebben een tweeling van inmiddels bijna 20 en die waren toen bijna 4. En ik heb altijd, voordat de jongens kwamen, 4 dagen gewerkt. En dan gaf ik de 5e dag gaf ik ook les op, onder andere aan apothekersassistenten. Toen de jongens kwamen, ben ik 3 dagen gaan werken. En toen ze naar school gingen, bijna naar de kleuterschool, naar de basisschool, dacht ik, nou, ik denk dat ik wel weer wat meer kan gaan werken. Want dat doen bijna al mijn vriendinnen. Die werken allemaal 4 of 5 dagen. Ik moet dat toch ook kunnen. Dus toen ben ik in plaats van 3 dagen, ben ik nog niet eens zo heel veel, ben ik 3,5 dag gaan werken. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat ervoor zorgde dat ik de bekende ballen niet meer hoog kon houden. Want dan ging ik 1,5 dag werken. Dan moest ik dus halverwege de dag alles laten vallen om de jongens op te halen. Of ik ging later naar de apotheek en dan had ik mijn moeder ingezet om de jongens op te passen. En na een jaar merkte ik dat ik helemaal vastliep. Maar dat durfde ik ook niet tegen mijn collega te zeggen. Maar die had het gelukkig snel genoeg in de gaten. En die zei, volgens mij gaat het niet helemaal lekker. Wat is er met je aan de hand? En toen zei ik, ik wil eigenlijk weer gewoon terug naar die 3 dagen. Maar goed, dat ging met een hele hoop tranen en et cetera gepaard. En die zei, nou, dan doen we dat toch. Dan ga je ook lekker op woensdag niet werken, want dan zijn de jongens 's middags vrij. Dus, en dan werk je gewoon de dinsdag, de donderdag en de vrijdag. Is helemaal goed. En ik doe die woensdag wel voor jou. Dus ja, toen kwam ik erachter van, oké, als je dus gewoon zegt wat je nodig hebt, dan is er altijd wel wat te regelen.
En wat merkte je aan jezelf dat je dacht van dit, hè, want je zei het werd moeilijk om alle ballen in de lucht te houden. Ja, nou, wat merkte je dan?
Ik had echt totaal geen concentratie meer. Dus als ik bijvoorbeeld een document moest lezen of een contract met een zorgverzekeraar of iets wat ingewikkelder was dan gewoon een recept, dan kon ik me, ik kreeg het gewoon niet, de informatie drong niet door. Dus dan kan je natuurlijk niet goed functioneren.
Mm-hmm. En je zei van, goh, mijn eigen overtuigingen die zaten me in de weg. En wat waren die overtuigingen precies?
Iedereen om me heen werkt 4 of 5 dagen. Dat moet ik toch ook kunnen. Alleen, niet iedereen is hetzelfde. Niet iedereen is hetzelfde gewired, om het zo maar te zeggen. En ik ben er ook wel achter gekomen dat ik heb tijd nodig om weer bij te komen. Ik heb vrij veel tijd nodig voor mezelf, om aan te rommelen thuis. En ook om in mijn vrije tijd dingen te doen die ik leuk vind. En dat klinkt misschien een beetje zo van, ja, dat zou iedereen wel willen. Maar er zijn echt mensen die gewoon het echt superleuk vinden om 4 of 5 dagen te werken.
I know.
En veel minder tijd nodig hebben voor zichzelf.
Maar goed, dat bewustzijn, dat heb je nu, of dat besef.
Ja.
Dat wist je toen nog niet. Nee. Hoe ben je daar gekomen?
Ik heb in die tijd, ik weet niet meer hoe ik bij haar kwam. Daar heb ik een coach gevonden. Om over dit soort dingen te praten. Want ik dacht, ik loop nu toch echt wel vast. Wat wil ik nou? Vind ik mijn werk niet meer leuk? Of moet ik iets anders? Of wil ik in een andere apotheek werken? Of totaal wat anders? En zij heeft, met haar heb ik een aantal sessies gehad. Om dit soort dingen boven tafel te krijgen.
Dus je had ook niet alleen last van concentratieverlies, maar je ging ook twijfelen aan de keuzes die je...
Absoluut.
Ja.
Ja, absoluut. En waar ik ook achter gekomen ben, is ik ben nogal een pleaser.
Mm-hmm.
En ik wil mensen niet teleurstellen. Dus daarom gaf ik ook niet aan bij mijn collega van, joh, het wordt me te veel. Want ik dacht, ja, dan stel ik hem teleur en ik stel het team teleur en ik heb dit zelf gewild. Hè. Ik heb zelf aangegeven van, goh, ik wil wel meer werken. Maar dat was iets heel, ja, mentaals, een mentale idee. Het was niet omdat mijn hart zei, oh, leuk, ik wil nog een halve dag of een dag erbij.
Ja, precies.
Ik dacht, nee, iedereen doet dat, dus ik moet dat toch ook kunnen. En nou ja, dat werkte dus niet.
Nee. Dus je kwam in conflict tussen je hoofd en je overtuigingen en je gevoel en je hart.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En als we het hebben over jouw hart, dan is dat nog een keer, vaak, hè, is dat vrij recent nog een keer teruggekomen. Of althans, hoe lang is dat nu geleden?
Ja, dat is zeg maar ruim 1,5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Toen werkte ik inmiddels in een, wel via dezelfde organisatie, maar in een andere apotheek. In de tussentijd heb ik nog in een hele grote, drukke apotheek gewerkt. Waar ik overigens ook een keertje bijna, nou ja, ik noem het altijd bijna omgekiept ben. Maar ik ben nooit helemaal omgekiept. Ik ben nooit in de ziektewet geweest. Maar ik regel het dan altijd zo dat ik dan zeg van, nou, ik ga even tijdelijk wat minder werken. Ik ga mijn overuren opmaken.
Is dat iets om trots op te zijn, Ellen?
Nou ja, nee natuurlijk. Maar
want zo
was
komt
mijn
het
manier,
over.
Dat was mijn manier om te blijven werken. Mm-hmm. En nou, dat was dus ook een overtuiging. Ik mag niet ziek zijn.
Precies.
Dat is,
dat is waarom ik ook een beetje,
ja, nee, ik mag
de spot ermee drijven.
Ik ben in die 22 jaar, alleen toen ik zwanger was, een keer misschien een paar keer eerder naar huis gegaan, omdat ik moe was of buikpijn had. Maar in al die tijd ben ik nooit ziek geweest, omdat ik dat mezelf gewoon niet toesta. Nou heb ik ook een hele goede gezondheid, mm-hmm. Dus daar ben ik mee gezegend.
En je zorgt heel goed voor jezelf.
En ik zorg goed voor mezelf. Ik eet gezond en ik sport. En nou ja, als ik op tijd kan ontspannen, dan gaat het ook goed.
Mm-hmm.
Ik heb niet overdreven veel slaap nodig. Dus het gaat. Ik ben een goede slaper. Maar ik mag niet ziek zijn. Dus ik neem nog liever vrije dagen op om bij te komen dan dat ik me ziek meld als het eigenlijk echt niet gaat. Maar goed, in oktober 2022 werkte ik inmiddels al een tijdje in een kleinere apotheek. En dat klinkt dan makkelijker, maar zoals mogelijk wel bekend bij veel luisteraars, hebben we in de zorg te maken met heel veel tekorten.
Ja.
We hebben niet alleen te maken met personeelstekort, maar in de farmacie hebben we ook nog te maken met medicatietekort. Nou, jij bent ook wel bij mij in de apotheek geweest. Jij weet er alles van.
Ik zat bij jou in die apotheek.
Ja, en dan is het. En voor jou is het een iets. Ik moet altijd medicijn in huis hebben. Want stel dat er wat gebeurt. Of ik wil langere tijd naar Bali of ergens anders heen, moet ik toch wel medicatie hebben, want daar ben je van afhankelijk. Dus het is ook heel logisch dat je
stress hebt. Als je volledig medicatieafhankelijk bent, dan wil je niet zonder komen te zitten.
Ja, en over dat medicatieafhankelijkheid kunnen we ook nog een hele podcast maken. Maar laten we het daar nu even niet over hebben. Maar we hebben dus, ik werkte dus in een apotheek met personeelskrapte,
mm-hmm,
en medicijntekorten, waardoor je dus heel veel tijd kwijt bent aan gesprekken met mensen over, nou ja, welk merk dan wel, of wisselen van medicatie.
Het lijkt me ook niet de leukste gesprekken. Mensen worden daar over het algemeen denk ik niet heel blij van.
Mensen worden er niet heel blij van, maar ik vind het wel een uitdaging om mensen dan toch te goed te kunnen helpen. Mm-hmm. En dat lukt tot op zekere hoogte wel als je in ieder geval erkent dat die ander emoties heeft, hè, rondom dat medicatiegebruik. Dus ja, het helpt niet om gewoon te zeggen van, nou, hè, dit is wat het is en u moet het er maar mee doen. Hè, die persoon heeft daar stress van, dus dat moet je ook erkennen. Goed, los daarvan, het was een hele leuke apotheek. Die had ik van 0 patiënten opgestart samen met een collega, een beetje een soort van aan de zijlijn. Heel leuk gezondheidscentrum, dus daar lag het allemaal niet aan.
Mm-hmm. Dat was ook echt jouw kindje, hè? Want jij hebt dat inderdaad helemaal
dat
opgezet.
Dat heb ik helemaal opgezet. En superleuk contact met de huisartspraktijk. Er zat een hartkliniek in het gebouw. Een slaapoefentherapeut, een fysiotherapiepraktijk. Ik had met iedereen echt heel goed contact. En de apotheek zat beneden in het gebouw. Dus iedereen kwam ook altijd bij mij even buurten. Nou, heel erg leuk. Alleen, doordat ik daar heel vaak maar met of één assistente stond, als ik heel veel geluk had, twee. En soms, ik heb daar ook hele periodes helemaal alleen gestaan. Want we hadden de pech dat één assistente was in verwachting en die ging minder werken en op een gegeven moment zelfs stoppen. En een andere assistente ging ook door het hele gedoe, heeft ze uiteindelijk de baan opgezegd. Dus ik heb daar heel lang alleen gestaan. En nou, dat heeft ook voordelen, want je moet alles alleen doen. Dus je weet gewoon, als ik het niet doe, gebeurt het niet. En ik kan het ook helemaal op mijn eigen manier doen. Maar dat is natuurlijk niet haalbaar voor
langere tijd. En het komt allemaal op jouw schouders neer.
Het kwam allemaal op mijn schouders. En ik had ook nog, en dat is echt wel iets wat ook een overtuiging is, ik heb ook de administratie voor een deel gedaan. Mm-hmm. Daarvan denk ik achteraf, vind ik helemaal niet leuk. Ben ik helemaal niet goed in. Dat had ik gewoon niet moeten doen.
Nee.
Maar ja, dan wil ik mezelf ook een soort van bewijzen. Mm-hmm. Hè, van, ik kan dat wel.
Ik hoor een aantal hele interessante punten die je noemt. Overtuigingen.
Ja.
Gaan we zo verder op in.
Ja. Maar goed, waar jij op doelt was dus mijn hart. Door alle drukte, stress en het feit dat ik daar... Ik werkte toen ook 3 dagen. Iedere dag om 8 uur moest zijn. Wat ook niet mijn natuurlijke ritme is. En dat is ook iets belangrijks, vind ik. Wat nog wel eens onderschat wordt.
Als
je werkt in een ritme waarbij je past, hou je het veel langer vol. Mm-hmm. Ik ben een avondmens. Mij kan je beter tot 10 uur 's avonds laten werken dan iedere dag om 8 uur.
Dan voelt het echt alsof je tegen de stroom inzwemt.
Ja.
En dat gaat wel, maar fijn is het niet.
Fijn is het niet en voor korte duur is het prima.
Ja.
Maar als dat maanden achtereen nodig is...
Dan raak je uitgeput.
Dat werkte niet voor mij. Dus, en bovendien, ik hou ook niet van haasten. Dus iedere ochtend op de fiets springen, daarom 8 uur zijn, de tent opengooien.
Ja.
Nou, weet je,
is niet fijn.
Ik stond vaak huilend de bestellingen uit te pakken.
Ach.
Ik denk niet eens dat mijn collega's dat weten, maar dat is wel zo. En nou ja, op een gegeven moment moest ik, toen een assistente ziek was, op een vrije dag werken. En toen ben ik die week soort van, omgekiept.
Mm-hmm.
Net niet. Toen ben ik dus, heb ik gebeld van jongens, ik kom gewoon morgen niet. Ik had die week dus 3 dagen gewerkt. En ik moest op vrijdag nog werken. En ik dacht, het gaat gewoon niet. En toen ben ik dus thuis gebleven, heb ik een collega aan de lijn gehad. En die vroeg ook van, god, wat vind je nou het ergste? Wat is nou het moeilijkste? Ik zeg, dat velen alleen werken.
Ja.
Dat heb ik toen tegen hem gezegd. Ik denk ook dat dat een deel van het probleem was. He, dus weinig kunnen sparren. En toen zei een vriendin van mij van, joh, weet je, misschien is het een goed idee als jij even een weekje thuis blijft. En toen zei ik, nee, dat gaat niet. Want dan is er niemand die de apotheek kan draaien. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga gewoon volgende week weer werken. En dat heb ik inderdaad ook gedaan. Maar intussen had ik dus hartklachten. En niet hartkloppingen, maar een soort van druk op mijn borst. Een soort onrustig gevoel achter mijn borstbeen. Dus ik ben toen wel naar de huisarts gegaan. Nou, die kon niks vinden. Maar die zei wel van, als het weer gebeurt, moet je meteen komen.
Mm-hmm.
En toen ben ik natuurlijk ook wel gaan nadenken van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? En toen kwam toch ook weer de gedachte van, misschien wil ik toch uit de apotheek stappen. Maar ik wist ook nog niet goed wat ik dan wel wilde. Ik wist wel dat ik lesgeven heel leuk vind. Dat ik iets met leefstijl leuk vind. We hebben 5 jaar geleden de beweging De Leefstijlapothekers opgericht. Dus ik had wel een heel groot netwerk inmiddels al binnen de zorg in Maastricht. Maar ook wel inmiddels daarbuiten in de, noem het maar, de leefstijlbubbel. Dus ik had zoiets van, ik denk dat ik gewoon moet stoppen. Want mijn lijf geeft letterlijk aan dat dit niet meer is wat ik wil.
Want dat is waar je al langer mee bezig was. Hè? Aan het proberen om mensen naar minder medicatie te brengen.
Ja.
En dat is natuurlijk als apotheker... dat kunnen mensen bijzonder vinden. Ik snap hem helemaal, want ik ken jou. En ik vind het ook een heel mooi streven gezien alle overmedicatie in Nederland.
Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Mijn grote uitdaging en passie in de apotheek was om te kijken of mensen met minder medicatie even gezond of misschien soms wel gezonder konden zijn. En je hoort natuurlijk in de loop van de tijd steeds meer mensen met een soort van aversie tegen nog een pil erbij. Ik ben niet tegen medicatie, maar ik ben wel tegen medicatie die te lang wordt doorgezet. Dat er niet meer wordt gekeken van, is dit nog wel nodig? Is dit nog wel het beste middel?
Mm-hmm. En ook dat er niet naar de oorzaak wordt gekeken. Dat er maar medicatie voor een symptoom... Oh, krijg je symptomen erbij? Nou, weer een pil. In plaats van dat je gaat kijken, wat is nou de oorzaak?
Nou, het wordt soms wel gedaan, maar Misschien wordt er wel niet naar de goede dingen gekeken. Hè? Want hoeveel mensen lopen er niet ook rond met stress vanuit overtuigingen? Niet lekker in je vel op het werk. Ja, gek dat dan je bloeddruk omhoog gaat. Dat was dan bij mij niet zo, maar bij mij was het mijn hart.
Ja.
Daarvoor ben ik ook uiteindelijk bij de cardioloog beland.
Ja, want wat gebeurde er met jouw hart?
Nou, ik ging op een gegeven moment een hardloopwedstrijd doen, hier in Maastricht, NC Bergloop. En dat is een bergloop, dus je moet echt meteen vanaf het begin bergen.
Dat is een naarklimmetje.
Ja, het is best een pittig klimmetje, maar ja, wij lopen hier ook vaak in Bemelen op de berg. Dus normaal gesproken is een berg, nou ja, weet je, het is even pittig, maar het is niet ondoenlijk.
Mm-hmm.
Maar binnen 100 meter zat ik al, kreeg ik dus pijn op mijn borst. En een normaal mens, of een weldenkend mens, of welvoelend mens, die stopt dan. Maar ik dacht, nee ja, ik moet het toch even uitlopen. Dus ik heb nog 8 kilometer NC Bergloop gedaan.
Oh my god. Ja, zo sterk is jouw, dat vanuit jouw hoofd doorgaan.
Ja, ja. Ik dacht, nou...
Want je lichaam schreeuwde, stop Ellen.
Ja, maar ik lag achteraan. Wat normaal ook niet
is niks voor jou
in een hardloopwedstrijd. Nee. Ja, nee, dat hoofd, dat zei gewoon, loop dit maar even uit en dan ga ik wel mijn huisarts bellen. Dat dan weer wel.
Oké.
Okay. Ja, dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En toen ben ik dus bij de cardioloog.
Je kunt erom lachen inmiddels.
Ja, echt totale waanzin natuurlijk. Ja, ja en de cardioloog. Ik had al wel bij de huisarts, dat was toen de vervangende huisarts, aangegeven. Nou, ik twijfel over mijn baan, ik wil misschien opzeggen. En toen heeft zij wel gezegd, en dat vond ik heel wijs. Ze zei, wacht niet te lang met beslissen, want je gaat eraan kapot. En dat vond ik heel goed van haar. En toen heb ik inderdaad ook bij mijn collega's aangegeven van ik wil stoppen.
Mm-hmm.
Helaas kon ik toen niet direct stoppen, omdat we midden in een reorganisatie zaten. Mm-hmm. Waarbij we 2 apotheken gingen samenvoegen. Dus toen zei ik, nou weet je, dan blijf ik nog wel wat langer.
Maar ja,
dus
jouw hart zei heel duidelijk.
Mijn hart zei heel duidelijk, dit gaat niet meer. Dus na die NC Bergloop ben ik toen wel ook minder gaan werken. Weer niet ziek gemeld. Dus, en ik kan me ook niet herinneren dat de cardioloog heeft gevraagd van, joh, heb jij ergens stress over? Of
dat vind ik dan wel weer heel gek.
Ze vroeg wel van, heb je... ze vroeg wel, ben je gevaccineerd? Of ze vroeg wel wat dingen, maar...
Wat andere risicofactoren.
Andere risicofactoren, maar niet heel duidelijk van, goh, zit je ergens, heb je ergens heel veel stress van?
Gek is dat, hè?
Terwijl ja, we zijn best toch... raar. Terwijl het een hele fijne, lieve, leuke cardioloog was, vrouw en dame. Maar goed, ik heb toen zelfs medicatie geslikt voor mijn hart.
Mm-hmm.
En het gekke was dat ik ook daar helemaal oké mee was. Ik denk, ik ga dit gewoon doen. Ik ga nu niet eigenwijs doen. Ik ga gewoon die 3 maanden, wat dan voorgeschreven was, die pillen slikken. Of het poedertje en een pilletje. Dat heb ik braaf gedaan. Ik ben minder gaan werken tijdelijk. Ik heb tegen mijn collega gezegd, ik ga van 10 tot 2 werken. En de rest van de uren zoeken jullie maar uit wie de tent gaat runnen. Dus dat was al een soort van overwinning op mezelf. Maar goed, ik had het dus wel nodig. Ik had die smoes, of ja, het is natuurlijk helemaal geen smoes. Ja. Ik had het letterlijk nodig dat mijn hart zei.
Ja.
En nu is het klaar.
Want zo sterk zijn al die overtuigingen die jij hebt.
Ja.
En waarvan jij vindt dat jij bepaalde dingen moet doen.
Ja.
En jij kan jijzelf dan niet, zeg maar, de permissie geven om een andere keuze te maken. Daar moet eerst jouw hart letterlijk voor aangeven, stop Ellen.
Ja.
Je volgt nu niet je hart.
Nou, en precies toen ik weet niet of mijn hartklachten er toen al waren, maar in zeg maar de maanden voordat ik echt fysieke klachten kreeg, had ik natuurlijk wel al stress.
Mm-hmm.
En toen heb ik wel ook een coach gezocht.
Ja, want dat was inderdaad mijn vraag van, goh, want die belemmerende overtuigingen, die zijn zo hardnekkig.
Ja, je zit er echt in je systeem. Ja, heel oud.
Je wist inmiddels, sterk. Deze situatie dient mij niet.
Ja.
Maar het was wel een worsteling om andere keuzes te gaan maken. Dus hoe ben je daar uitgekomen?
Nou, ik had zoiets van, zo kan het niet langer. Ik moet iets. En dat was volgens mij in september. En uiteindelijk kreeg ik in oktober die hartklachten. En toen ben ik... Ja, min of meer bij toeval bij een hele leuke coach hier in Zuid-Limburg terechtgekomen. En heb ik een sessie of zes met haar gehad. Mm-hmm. Ben met haar gaan wandelen. Af en toe ook gewoon bij haar in de praktijk. En we hebben het gehad inderdaad over mijn overtuigingen. Mm-hmm. Want behalve dat ik de overtuiging had van ik moet gewoon er zijn en ik mag niet ziek zijn, had ik ook de overtuiging, als ik stop, dan moet ik direct een inkomen hebben uit een andere bron. En ik had ook de overtuiging, ik ben geen ondernemer. Mm-hmm. Dus ik zat totaal klem, want ik kon niet goed functioneren in de apotheek. Maar ik durfde ook niet eruit te stappen, want ik had de overtuiging dat dat me niet zou lukken.
Ja. En hoe heb je dat getackeld? Want uiteindelijk ben je wel uitgestapt.
Ja, nou ja, ik heb eigenlijk ook weer een soort van rationeel op een gegeven moment bedacht. Want de overtuiging van mijn patiënten kunnen niet zonder mij, wat natuurlijk ook een soort van arrogante overtuiging is. Tuurlijk kunnen die prima zonder mij. Ze vinden het misschien sommigen leuker dat ik er wel ben, maar... Mm-hmm.
Hè? Kan ik
iedereen is vervangbaar. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, die paar duizend mensen die ik nu heb... die wilde ik niet in de steek laten. Ik zeg maar de rest van Nederland...
paar duizend mensen?
Ja.
Zitten er zoveel in die pool?
In een normale apotheek zitten 8000 mensen. Maar in mijn apotheek waren het er toen denk ik 2500, 3000.
Jeetje.
En die zie je niet allemaal aan de balie natuurlijk. Nee. Maar ik had natuurlijk wel heel veel persoonlijk contact met heel veel van die mensen. Wat natuurlijk ook niet oké is als je het gevoel hebt dat die mensen jou heel hard nodig hebben. Want ik wil natuurlijk eigenlijk het liefst... Maar goed, dat is even een zijstapje. Dat die mensen... Ja. zich heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. En niet afhankelijk zijn van medicatie. En bijvoorbeeld door middel van leefstijl... hun gezondheid beter op te
richten. Ook empowerment.
Dus ook empowerment. Eigenlijk wil ik graag die patiënten empoweren. En aan de andere kant had ik zoiets van... ze kunnen nog niet zonder me. Wat natuurlijk een bizarre overtuiging is. Maar goed, ik heb uiteindelijk bedacht van... ik kan alleen maar die mensen in de apotheek helpen. De rest van Nederland kan ik ook niet helpen. Dus dan kan ik net zo goed ook die 2500, zeg maar... niet er niet voor ze zijn. Want zo voelde het dan toch als ik ging stoppen. Ik ben er dan niet voor ze. En ik zag heel duidelijk de symboliek van mijn hartklachten.
Ja.
Ik dacht, mijn hart zegt nu letterlijk, het voelde als een soort kramp. Het was geen zuurstoftekort of iets van een klassieke pijn op de borst. Maar het was een soort lichte ontsteking, hebben ze gezien op een echo. Mijn hart zei letterlijk, je zit klem. Het voelde als klem zitten tussen kiezen voor mezelf en kiezen voor... het voelde als kiezen voor mijn patiënten, zeg maar.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, maar als ik... zo blijft doorgaan, dan kiep ik om.
Dan heeft geen enkele patiënt meer iets aan mij.
Dus ik dacht, dan moet ik gewoon stoppen. Dus ik moet eruit. Ja.
Maar wat een proces is dat geweest.
Ja, het was echt een worsteling. Ik zie het wel eens voor me als een soort van rups die in een cocon zit. Mm-hmm. En zich eruit moet worstelen om een vlinder te worden.
Mm-hmm. Mooi.
En bij de ene rups... gaat dat misschien heel soepel en die denkt, nou, ik zit hier leuk in mijn kokonnetje en ik voel wel op een gegeven moment wanneer ik eruit moet, maar ik heb me daar echt uitgewerkt. En
wat heb je in dat proces aan de coaching gehad? Wat heb je daar uitgehaald? Wat heeft dat jou gebracht?
Het heeft me gebracht, het zijn natuurlijk spiegels die je voorgehouden worden en denktrans die niet kloppen, waar je dan achterkomt dat bijvoorbeeld iets van vroeger uit is. Hè? Mensen niet tot last willen zijn, er altijd gewoon zijn. Ook wel van thuis uit, je hebt een goede opleiding, daar ga je toch wat mee doen. Je kan er niet zomaar uitstappen. De hypotheek moet ook betaald worden.
En heeft ook meegespeeld, want dit zijn jouw eigen overtuigingen. En die komen inderdaad ergens vandaan. Die worden gevormd in je jeugd door wat je ziet, door welk voorbeeld je hebt, door wat je hoort, door wat je meekrijgt, welke normen, waarden, et cetera. Maar je zit natuurlijk nu ook in een systeem.
Ja.
En jij hebt daarin, hè, in dat systeem heb jij je plek. Je had lekker je goede baan in loondienst.
Ja.
Zekerheden. Op het moment dat jij een keuze maakt om daar uit te stappen of van plek te veranderen,
ja,
gaat dat om jou heen ook voor beweging zorgen. En ja, niet altijd iedereen vindt het fijn als jij van je plek afkomt. Want mensen kennen jou op de plek waar je in zit. En als je dan ineens een andere keuze maakt, inderdaad financieel. Hoe moet dat dan? Misschien werkdagen. Je kunt dat heel breed trekken. Maar een systeem kan daarop reageren. Heeft dat bij jou ook meegespeeld? Of?
Nou, het is interessant dat je dat zegt. Want als je het hebt over, hè, als mensen, als er poppetjes gaan schuiven binnen een systeem, ja, dan gaan er dingen veranderen. In 4 jaar voordat ik, of 3 jaar voordat ik stopte, was een andere collega al gestopt.
Mm-hmm.
En dat zorgt natuurlijk al voor een verschuiving, ja, binnen de organisatie. En ik had niet gedacht dat dat zoveel invloed zou hebben. Maar dat was voor mij wel zo. Die collega, dat was de collega van de apotheek waar ik ooit ben begonnen.
Mm-hmm.
En wij zijn heel erg anders in hoe wij werken. Maar we begrepen elkaar wel heel goed. En we hadden altijd heel erg, ja, oog voor die patiënt. Dus dat was, ja, onze gedeelde passie van, ja, je gaat gewoon, je zet gewoon, mm-hmm, een extra stap. Dus toen hij wegging, ja, dan gaan we dingen verschuiven. Dus ik voelde ook op dat moment minder verbinding met mijn collega's.
Mm-hmm.
In de apotheek waar ik, dus niet die ik waar ik als laatste werkte, maar daarvoor werkte ik samen met een collega. En dat was heel erg fijn. Maar die had ik natuurlijk nu niet meer naast me. Dus ik stond alleen. En dus dat speelde ook nog mee.
Ja.
En de overtuiging inderdaad van wie ben ik om uit die operationele zorgsysteem te stappen. Want ik had wel bedacht van ik ga niet in een andere apotheek werken. Dat is niet wat ik wilde. Mm-hmm. Ik voelde wel heel duidelijk van ik wil me echt meer bezig gaan houden met leefstijl. En mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen voor hun gezondheid. Dus ik vind het nog steeds lastig als ik collega's, vriendinnen om me heen zie die nog wel in het systeem zitten. Mm-hmm. Maar dan vul ik voor ze in dat zij het ook niet meer leuk vinden. En dat is natuurlijk niet zo.
Nee,
ik vond het niet meer leuk. Het paste niet meer, ja, bij mij. En natuurlijk hebben zij het ook soms pittig met, ja, alle tekorten. Maar zij maken zelf die keuze. En ik hoef niet voor ze in te vullen dat iedereen dat zo ingewikkeld vindt als ik.
Maar je benoemde net ook, hè, dat door het vertrek van die collega dat er voor jou van alles veranderde in het systeem. Heb jij reacties gehad of te maken gehad met reacties op jou? Door de andere keuzes die jij bent gaan maken.
Toen ik er eenmaal uit was, bedoel je?
Ja, ja, of misschien ook tijdens het proces in je worsteling van ik wil hieruit. Toen je er eenmaal dat besluit hebt genomen, bijvoorbeeld, ja, je moet je familie dat vertellen. Het is wat je zegt, je bent opgevoed van goh, je hebt toch een goede opleiding gehad.
Nou ja, even iets nog over mijn collega's. Toen ik ging opzeggen, heb ik een heel fijn gesprek gehad met een collega. Met een van de collega's van de maatschappij waar, mm-hmm, ik voor werkte. Had het niet zien aankomen overigens, maar was heel begripvol en heel, was een heel fijn gesprek.
Dat is trouwens ook wel heel bijzonder.
Ja.
Dat,
ja,
het niet heeft zien aankomen.
Nee. Ondanks dat ik wel die coach had gehad en dat de ja, organisatie dat ook voor, ja, me betaald heeft. Want die hadden zoiets van, ja, als dat ervoor zorgt dat jij niet uitvalt, dan, mm-hmm, betalen we graag voor jou die coach. Dat was wel heel erg fijn. Wat ik ook moeilijk vond om te vragen, hoor. Ik vond het best wel lastig om te zeggen van, goh, ik wil graag een coach en willen jullie die betalen?
Gezien jouw overtuigingen begrijp ik,
ja,
dat,
ja. Terwijl mijn coach zei, joh, weet je, voor je werkgever is dit echt peanuts. Als, mm-hmm, als jij 3 dagen ziek bent, dan zijn ze meer geld kwijt, bij spreken. Willen stoppen en de wens om wat anders te gaan doen, die was er dus al, denk ik, achteraf gezien sinds begin 2019. Ik heb, af en toe schrijf ik wat van me af en ik heb een A4'tje van mezelf gevonden waarin ik heb geschreven, goh, ik zou ooit wel wat anders willen. En ik heb dat ook wel eens bijvoorbeeld met mijn ouders besproken. En toen zei mijn moeder van, ja, dat is allemaal leuk, maar je hypotheek moet wel betaald worden. Ja, hè? Ja, dus ja. Dat was al ook al iets waarvan ik dacht, oké, goed. Dus als ik stop, moet ik wel al iets anders hebben. Hè? Ja. Je gooit geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Mijn man vond het ook best ingewikkeld. Mm-hmm. Die had zoiets van, ja, maar wat ga je dan doen? En kan je dan niet gewoon een andere apothekersorganisatie vinden waar je misschien meer met leefstijl kan doen? En die vond het lastig om de zekerheid van mijn salaris te moeten missen.
Ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld. Want je hebt een verlangen. Je wil je hart gaan volgen, je wil andere keuzes maken.
Ja.
Maar op het moment dat jouw omgeving dit soort signalen aan jou gaat geven, dan komen die stemmetjes weer.
Ja.
En die worden dan weer sterker.
Nou ja, en het zijn mensen die heel dicht bij je staan.
Ja.
Want toen ik er eenmaal uit was, zei mijn omgeving, hè, dus mijn vriendinnen en ook wel collega's, van goh, wat moedig, wat dapper.
Dat is wel bijzonder. Dat je toen hele andere...
Ja.
signalen kreeg. En wat ben jij gaan doen? Want daar hebben we het nog niet
wat
over gehad.
Wat ben ik gaan doen? Ja.
En ze begint te stralen voor de luisteraars. Ik zie ineens een totaal andere Ellen tegenover.
Het is grappig dat je dat observeert. Maar dat klopt wel, ja. Ja, ik ben vorig jaar, dus in 2023, heb ik me in juni ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik ben leefstijlapotheker, alleen dat is geen beschermde titel. Mm-hmm. En dat is ook niet iets wat je als een soort van coach kan doen. Maar ik geef als leefstijlapotheker scholingen en trainingen op het gebied van leefstijl. Bijvoorbeeld over diabetes en het afbouwen van medicatie. Maar ook over hoe voer je een leefstijlgesprek. En daarnaast ben ik betrokken bij de organisatie van een aantal symposia en congressen. Soms word ik zelf gevraagd als spreker op een symposium. En daarnaast ondersteun ik de Maastrichtse zorggroep hier, de apothekerszorggroep, met ook een project of een aantal projecten op het gebied van diabetes en preventie.
Leuk. En wat heeft het... Ja, ik hoef het bijna niet te vragen, want als jullie haar zouden kunnen zien, dan was het antwoord duidelijk geweest. Maar wat heeft het jou gebracht om deze keuze te maken?
Ja, ik heb het idee dat ik nu sowieso meer vrijheid heb.
Mm-hmm.
Ik kan mijn eigen dagen indelen. Maar ik vind het vooral ook heel leuk dat ik nu gewoon... Wat mij heel goed afgaat, is mensen aan elkaar verbinden.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld voor zo'n congres dan leuke sprekers zoeken en daarmee in gesprek gaan. En ik heb in de loop van de tijd wel een groot netwerk opgebouwd in de apotheek.
Ja.
Hè? Maar dus ook in Maastricht, maar ook landelijk. En op de een of andere manier kan ik nu die verbinding met al die mensen... toepassen in mijn nieuwe werk. Dus in mijn nieuwe rol.
Dus je komt meer tot je recht.
Ik denk dat mijn kwaliteiten meer tot mijn recht komen.
Kun je nu ook inzetten.
Ja.
En dat op een manier die bij jou past. Dus je hoeft niet meer 's ochtends vroeg tegen jouw natuurlijke ritme in ergens te gaan staan. Want dat kun je zelf bepalen.
Ja. Kijk, en als er natuurlijk... Ik geef bijvoorbeeld een... aantal keer per jaar scholing bij de leefstijlapothekers. En die dagen liggen vast. Maar daar kijk ik juist alleen maar naar uit. Mm-hmm. Dan denk ik, oh, superleuk. Ik mag naar Zwolle. Ik mag naar Schipluiden. En dan ga ik daar voor
anders.
Een groep staan. En die mag ik dan vertellen over... Nou ja, die mag ik inspireren. En zij inspireren mij ook. En dan kom ik daar helemaal met nieuwe energie vandaan.
Nee, dat klopt. En dat herken ik ook als ondernemer. Je hebt natuurlijk soms gewoon opdrachten. En dan moet jij ook nog steeds... ergens vroeg staan of iets waar je normaal gesproken niet voor zou kiezen. Maar het voelt anders.
Ja.
Want jij kiest ervoor om die opdracht te accepteren.
Ja.
Het is energetisch een heel ander verhaal.
Ja.
Omdat jij bepaalt. Je hebt die regie.
Ja, je hebt meer autonomie.
Ja.
En het is niet zo dat ik nou in die 22 jaar in de apotheek me altijd heb gevoeld alsof ik geen regie of autonomie had. Maar er was een hele periode dat ik... kijk, als apotheker werk je natuurlijk een beetje op de achtergrond, omdat ik ook veel aan de balie heb gestaan. Dus de assistentes, die hebben vooral heel veel contact met de patiënten en als apotheker doe je heel veel controles. Maar of jij om 10 uur 's ochtends je recepten nakijkt en nog een keer om 3 uur en nog een keer om 5:30... of je doet ze allemaal 's avonds thuis achter de computer,
ja,
dat bepaal jij. Dus in die zin had ik daar ook wel de vrijheid in. En zeker als je een groot team hebt, kan je ook gewoon overdag naar overleggen. Hè, even met een huisarts sparren over een recept of even iets uitzoeken. En toen dat nog kon, ging dat eigenlijk prima.
Mm-hmm.
Alleen in die laatste apotheek, ja, was ik met handen en voeten gebonden aan de apotheek. En dat had ook leuke dingen, want ik kon daar wel alles zelf bepalen en met de patiënten praten. Maar ik had niet meer de vrijheid om flexibel met andere mensen te verbinden.
Het zette je ook wel ergens klem.
Ja.
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 Zeg, en nou, je bent nu voor jezelf aan het werk. Welke dromen heb je nog?
Oeh, dat is een grote vraag.
Maar je gaat er wel weer van stralen.
Ja. Nou, wat natuurlijk een droom van mij is. Wat ik altijd heb geroepen is, ik zou mezelf het liefst als apotheker overbodig maken. En dan niet ik alleen als persoon, maar hè, dat apothekers niet meer nodig zijn, omdat we geen medicatie meer gebruiken. Nou, is dat natuurlijk een hele verre utopie, dat weet ik ook.
Ja, maar je bent wel de eerste stappen aan het zetten, toch?
Ja.
Toch op landelijk niveau?
Ja, ik denk dat het ontpillen en kijken of mensen dus door meer hun hart te volgen, meer te doen wat bij ze past, meer hun grenzen aan te geven, dat dat ertoe leidt dat ze gezonder kunnen zijn. En het is echt niet natuurlijk voor alle aandoeningen of alle omstandigheden. En het kan tijdelijk nodig zijn. Maar we zijn denk ik wel een beetje doorgeslagen in de manier waarop we naar medicatie kijken. Mm-hmm. We denken dat dat altijd een oplossing is. We denken dat het altijd werkt. We denken ook dat het goed is om dat vooral 10, 20, 30 jaar te doen. En dat gaat niet goed. Dat zien we nu ook. Dat gaat gewoon echt niet goed.
En je wil liever voorkomen dat het nodig is ook.
Ja, dus preventie is natuurlijk super belangrijk. Dat je, alleen soms hebben mensen daar ben ik dan ook weer van, bij een bepaalde organisatie bij betrokken. Soms hebben mensen een teachable moment nodig.
Ja.
Om zich te realiseren van, hé, ik moet het anders gaan doen. Want ik wil dit niet meer op deze manier. Of ik wil niet nog een 1/11 pil erbij. Of ik heb echt last van bijwerkingen, dus het moet anders. Maar voor heel veel mensen is medicatie een quick fix. Mm-hmm.
Maar het zit hem ook niet alleen bij die patiënt.
Nee, het is
die discussie
systeem,
hebben wij gevoerd.
Absoluut. Het is ook het systeem die dat denkt dat de oplossing sowieso, denken we binnen de zorg dat we alles kunnen oplossen. Terwijl heel veel gezondheid, maar ook juist ziekte, buiten de zorg ontstaat.
Ja.
Onze omgeving, omgevingsfactoren leiden ertoe dat we ongezonder zijn.
En daarom vind ik de geneeskunde, de specialisten kijken binnen hun eigen vakgebied, in hun eigen straatje. Maar ik heb al tijdens de biologielessen op de middelbare school geleerd dat je als mens, het is één groot systeem wat invloed heeft op elkaar. Dus hoe kan het dan toch zo zijn dat iedereen zo alleen maar in zijn eigen vakgebied kijkt.
Ja.
En sowieso al niet de systemen binnen het lichaam daarin meeneemt. Laat staan de invloeden van buitenaf. Zoals stress.
Gelukkig is daar wel steeds meer aandacht voor. Alleen het mag nog wel wat meer.
Ja.
Ja. Maar inderdaad wat je zegt, stress. Daarvan is wel bekend dat dat invloed heeft. Alleen dan weet je nog niet, waar komt die stress dan vandaan?
Ja.
En waarom is het voor de een wel stressvol?
Mm-hmm.
En voor een bepaalde situatie en voor de ander niet?
Ja.
Iedereen is anders gewired en daar moet je rekening mee houden. En ik denk wel dat er een... En het is natuurlijk ook zo dat bepaalde groepen in de samenleving ook gewoon echt... Wij wonen hier in een wijk, wij allebei, hè, mm-hmm. mijn achterbuurvrouw, die op de rand ligt van een hele goede wijk en een wijk die wat minder mensen met een lage 6.
Klopt.
Kleinere woningen.
En als je huis wilt verkopen, dan benoemen we vooral die goede wijk.
Ja, precies.
Maar in de praktijk zitten we inderdaad.
En, en wij leggen denk ik soms ook te veel verantwoordelijkheid bij het individu. Van ja, maar ja, jij moet ook gewoon gezonder eten en meer bewegen.
Ja, zo makkelijk is
zo
het niet.
Zo makkelijk is het niet. Want die mensen hebben echt andere problemen dan de mensen hier in die goede wijk.
Dat klopt.
Die hebben iedere maand stress over geld. Die hebben misschien een verleden waarin ze verwaarloosd zijn. Of die hebben kinderen die aan de druk zijn. Mm-hmm. En dat levert allemaal zoveel stress op. En dat zijn ook deels systeemfouten. Ja. Dat kan je niet al die individuen aanrekenen. En
dus het is best wel ingewikkeld. Het is een heel complex probleem.
Ja. Ja.
Met ontzettend veel facetten. Waarin denk ik ook samenwerking heel cruciaal is. Tussen mensen die bijvoorbeeld alles weten van die bedrading. Van waarom ervaart de een wel iets als stress en de ander niet.
Ja.
En weer een cardioloog van als jij daar met je hartklachten komt. Hè? En die samenwerking, en je zei het zelf al, ik zie mezelf als verbinder.
Ja.
Daar kun jij natuurlijk een hele mooie rol in spelen. En die neem je ook al.
Ja, ja. Ik ben er wel heel erg van bewust dat we die, ja, noem het maar die kwetsbare groep. Dat is misschien ook weer een label waar we mee op moeten passen. Want dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy als je ze kwetsbaar noemt. Maar goed, ze zijn het vaak wel. Het begint ermee dat we oog ervoor hebben dat de keuzes die zij maken, dat daar heel veel onder zit.
Ja.
En de ongezonde keuzes die zij maken, die zouden wij misschien ook wel net zo goed maken als we in hun situatie waren. Dus ik denk dat het begint met bewustwording over dat er dat het hele systeem daarvan op invloed is.
Ja.
En het begint met die mensen gelijkwaardig behandelen als ieder ander. En te kijken van hoe kunnen we iemand ondersteunen, niet de problemen bij ze alleen maar oplossen van buitenaf, maar ook kijken hoe kan iemand zelf, hoe kunnen we iemand steunen?
Empowerment.
Ja, precies.
Zelf. We zijn weer terug bij het begin.
We zijn weer bij
een hele mooie loop. Het zijn hele mooie dromen. Ik hoop dat ze allemaal uitkomen, Ellen. En ik heb er alle vertrouwen in dat jij daar een hele mooie bijdrage aan gaat leveren. Heb jij voor vandaag nog iets wat jij zou willen toevoegen aan het gesprek wat we nu hebben?
Dat vind ik een lastig. Even nadenken. Wat ik denk dat we met wat, nou heb ik het wel over mezelf, maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Dat we onszelf af en toe wel mogen toestaan om ook eens een keer wat fouten te maken. Ik heb van thuis uit meegekregen dat dat een soort no-go is, fouten maken. En je zorgt maar dat het gewoon goed gaat. We mogen ook leren dat als het een keertje misgaat, dat we daar juist van groeien. En dat we daar wijzer van worden. En dat we het dan de volgende keer anders kunnen doen. In plaats van dat we altijd maar zorgen dat het koste wat kost direct helemaal perfect moet zijn en moet kloppen.
Dat is heel mooi gesproken, Ellen. En daar wil ik hem voor vandaag mee gaan afronden. Ik wil jou heel, heel, heel erg bedanken voor dat je mijn gast wil zijn vandaag. En voor het vertellen van jouw verhaal. En
heel graag gedaan.
Dank
je wel. Heel leuk, Maartje.
Dank je wel. Nou, lieve mensen, ik ga hem voor vandaag afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.